Też. Dames en heren, het is 8 uur en ik ben van het op tijd beginnen. Wilt u allen gaan zitten? Fijn dat u allemaal zo goed luistert. Dan open ik bij deze de vergadering van de commissie middelen van de 16 oktober was het vandaag, toch? Ja? Ja. Nou, allereerst u allen welkom te heten, de leden van de commissie, het college, eventuele insprekers, maar ik heb begrepen dat die er niet zijn. Mensen op de publieke tribune, dat is er 1 mensen. De kijkers thuis. De ambtelijke ondersteuning en de pers, ook dat is er 1. We hebben 1 afmelding. Mevrouw Timmer van de VVD is aanwezig en die wordt vervangen door de heer Radix. Er staan 4 A-stukken op de agenda voor advies aan de raad. Dat zijn de najaarsnota, de programmabegroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023 en de eerste begrotingswijziging. Kader voor de ambtelijke samenwerking Heemstede-Bloemendaal en de nota's reserve en voorzieningen en het weerstandsvermogen en 1 B-stuk, de motie Groene Legers. Er is iets aangekondigd, dus ik geef nu het woord aan meneer Radix van de VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het verzoek is om punt 5, kader voor de ambtelijke samenwerking Heemstede Bloemendaal, van deze agenda af te halen. Reden daarvoor is dat er nog dat de commissie heeft aangegeven dat we graag nog een gesprek willen met de leden van de raad in Bloemendaal. En dat we tevens benieuwd zijn naar het verslag van de rekenkamer in deze.
Dank u wel. Ik heb begrepen dat er consensus over is. Dus ik kijk in ieder geval wel even de commissie rond. Ik heb ook gezien zojuist dat het gesprek op 28 oktober is afgeblazen door Bloemendaal. Omdat ze dan de F1-avond hebben. Ik weet eerlijk gezegd ook niet wanneer het rekenkamerrapport klaar is. Maar heeft u misschien ook een datum in uw hoofd? Of zegt u van nou, laat me via de agendacommissie lopen. Want ik zou aan één kant denken van laten we december doen. Maar dat zou dan een voorstel van mij zijn.
Nee, prima.
Ja? Ik zie je vinger van meneer Rocour.
Ja, dank u wel. In principe vind ik het prima, maar ik heb geloof ik in een lange termijn planning gezien dat de Rekenkamercommissie januari is geworden. Klopt dat?
Dat durf ik niet te zeggen. Zullen we dan maar eventjes naar de agendacommissie
ja, is goed.
Sturen? Oké, okay, nou dan.
Wellicht bij de Griffie denk ik dat het te goed is om daar neer te leggen voordat het naar de agendacommissie gaat.
Ook goed, meneer Wilsvoort.
Meneer Griffie. Want het ligt ook al van Bloemendaal natuurlijk.
Ja. Oké, okay, dan kijken we of we alle lijntjes kunnen laten samenkomen. Misschien is dat dan een goede conclusie. Stemt u dan in met deze verkorte en gewijzigde agenda? Dank u wel, dan gaan we verder naar het volgende punt. Er zijn geen insprekers, dus dat gedeelte kunnen we overslaan. Dan gaan we naar agenda punt 3, de najaarsnota. Die verstrekt inzicht in de financiële situatie van het lopende begrotingsjaar 2019. De budgettaire begrotingsconsequenties die uit deze najaarsnota voortvloeien, die resulteren in een begrotingswijziging 2019. Het doel is de Raad te adviseren over of u kunt instemmen met de najaarsnota 2019 en die begrotingswijziging en ook of dat een hamerpunt of een bespreekpunt moet worden, dat zal ik u straks vragen. Het proces gaat de behandeling zoals gebruikelijk in twee termijnen. Het stellen van de laatste vraag aan het college en de tweede termijn voor het onderling debat en een standpunt. Ik heb gezien dat de VVD vragen heeft ingediend. Dus ik zou willen voorstellen dat ik dan die begin met vragen stellen. Ik verzoek u wel inderdaad ook de vragen te herhalen, van met name voor de meekijkers thuis. Dus ik weet eigenlijk niet of we dat gisteren hebben gedaan, maar het leek me nu eigenlijk wel een goed plan.
Ja, gisteren deden we het ook.
Ja,
okay, mijn eerste vraag gaat over de reglaan. Hoe groot is
Sorry. Ja.
De eerste vraag gaat over de reglaan. Hoe groot is de kans dat de overdracht en de betaling plaatsvindt in 2019? Waarom zijn de sloopkosten twee keer zo hoog of een derde hoger dan begroot? Was 22 begroot en werd 33.000 euro. Tweede vraag gaat over wat is precies onderzocht binnen het onderzoek kansrijkheid van een bedrijf investeringszone? Welke criteria worden daarbij gehanteerd en waarom 40.000 euro? Derde vraag gaat over identity matching. Dat wordt nu gefinancierd door het verlagen van de kredietwinkelvisie. Geen enkel probleem mee. Dat is ook al toegezegd door de commissie in volgens mij eind 2017. Echter, bij die winkelvisie horen heel veel maatregelen. En de VVD wil heel graag weten, die maatregelen zijn met budget goedgekeurd in juni 2017. En de VVD ontvangt graag een overzicht van alle maatregelen die reeds zijn uitgevoerd. En dan ook graag definitieve kosten versus geraamde kosten. En ook een overzicht van de maatregelen die nog moeten worden uitgevoerd. En wanneer die dan worden uitgevoerd. Vierde vraag, waarom wordt... Ja, een term, ambulantisering GGZ. Daar wordt compensatie van het Rijk voor toegekend, zijn de 17.000 euro. En dat wordt dan als nadeel opgenomen. Misschien heeft dat te maken met een ergens anders een voordeel, maar ik wil graag een toelichting. En de laatste vraag is de opbrengst van het rioolrecht. Valt 46.200 euro hoger uit dan geraamd. En er wordt slechts 30.000 euro van benut voor een stelpost af te boeken. En opeens zijn die 16.200 euro verdampt in mijn ogen. Graag een toelichting.
Dank u wel. Zijn er nog meer vragen voor het college over de najaarsnota? Ik zie geen vingers. Toch, meneer De Valk, HBB. Ja,
een hele korte vraag, want ik zag dat er nog niet, dat er nog geen opbrengst bekend was. Is er inmiddels iets meer bekend van de reglaan, wat het ongeveer zou kunnen opbrengen?
Staat op Funda. Kan je even opzoeken.
Oké, okay, dat waren zijn vragenronde. Kan mevrouw de wethouder die vragen zo beantwoorden of heeft zij daar even tijd voor nodig? Mevrouw Mulder.
Voorzitter, dank u wel. Vraag 1, VVD. Wat is de status van de Reglaan 14? In de voorwaarden die wij voor de verkoop stellen, staat dat levering plaatsvindt in 2019. De makelaar krijgt al veel vragen, dus er is zeker interesse. Of het uiteindelijk lukt, zowel de verkoop als de ontvangst van het geld in dit boekjaar, moet natuurlijk blijken in het vervolg van het verkoopproces. Er zijn wel 2 partijen nodig om een deal te sluiten. Tijdens het voorbereiden van de sloop door de aannemer is geconstateerd dat de fundering van het gebouw anders is dan waar vanuit werd gegaan bij de offerteaanvraag. En het weghalen van de gestorte betonfundering en betonpalen was wel nodig om een terrein bouwrijk te maken. En dit heeft geleid tot de genoemde hogere sloopkosten. U kunt inderdaad op Fundo kijken. Bestaat het voor 875.000 te koop. Volgende vraag. Wat wordt precies onderzocht binnen het onderzoek kansrijkheid van een bedrijf in investeringszone en welke criteria en waarom 40.000 euro? Er is een collegebericht naar u toegezonden met uitleg vandaag door de griffier. Heeft u ontvangen als het goed is. Ik zal nog even een gedeelte daaruit voorlezen als u dat wilt. Zo niet, dan kunnen we naar de volgende vraag overgaan.
Ja.
Mevrouw Hooy.
Ja, graag. Ik heb het niet gezien, sorry.
Goed. Sinds 1 januari 2015 is het mogelijk om een BIS in te stellen. Dit houdt in dat ondernemers de gemeente kunnen verzoeken om in een bepaald gebied een BIS-heffing in te voeren. Een BIS is in essentie een belasting die wordt geheven van de ondernemers in het gebied. De opbrengst wordt vervolgens door de gemeente als subsidie verstrekt aan een stichting die de gelden beheert. Het geld is van en voor ondernemers en mag worden besteed aan zaken zoals een schoon, heel en veilig centrum en activiteiten die de aantrekkelijkheid van het centrum vergroten. Denk bijvoorbeeld aan feestverlichting en evenementen. Activiteiten van een BIS zijn aanvullend op die van de gemeente. Een BIS is volgens de wet expliciet niet bedoeld voor de financiering van gemeentelijke taken. Het invoeren van een BIS kan alleen als daarvoor voldoende draagvlak onder de ondernemers is. Wat onder voldoende draagvlak wordt verstaan is wettelijk geregeld en vaak leidt een BIS tot meer betrokkenheid en samenwerking in het gebied. Ik kan u mededelen dat deze BIS onder andere is geïnitieerd op vraag van de ondernemers uit de Binnenweg Raadhuisstraat. Het gezamenlijke doel is te komen tot een breed gedragen toekomstbeeld en een integraal actieplan voor de Raadhuisstraat Binnenweg waarbij de organisatievorm en de financiering geborgd worden. Ik heb u ook een overzicht gestuurd van hoe de gelden verdeeld zijn van de 40.000 euro. Er is een subsidie toegekend van de provincie voor 20.000 euro in 2019. Een bijdrage van de gemeente verdeeld over 2019 en 2020 van elk 5.000. 10.000 samen zit u op 30.000 euro. En er wordt een bijdrage van de WCH gevraagd van 2 keer 5.000 over 2019 en 2020 zit u ook op 10.000, tezamen 40.000 euro. Volgende vraag, identity matching, wordt gefinancierd door het verlagen van kredietwinkelvisie. Blij dat u inderdaad dit ondersteunt, dat heeft u inderdaad al gedaan. Komt er in ieder geval op neer dat het overzicht wat u vraagt, dat heb ik eigenlijk ook al gevraagd, dat is in de maak. Dat kunt u later toegezonden krijgen. Het algemeen beeld is zonder meer en anders hadden we dat ook nooit toegekend richting dat krediet. Dat gewoon zonder meer past. En ik zal u gewoon het overzicht doen toekomen. Ene laatste vraag. Waarom wordt bij ambulantisering GGZ de compensatie van het Rijk zijn de 17.000 als nadeel opgenomen? Bij programma 6 staan de hogere lasten van 17.000 opgenomen. Dat is dus een nadeel. De inkomsten van de integratieuitkering, een onderdeel van het gemeentefonds, staan bij programma 0 op bladzijde 5. En daar ontstaat een voordeel van 17.000 en per saldo is het budgetair neutraal. Laatste vraag. De opbrengst rioolrecht valt 46.200 hoger uit dan geraamd en 30.000 ervan wordt benut een stelpost af te boeken. Waar blijft het restant? In besluit, begroting en verantwoording is voorgeschreven dat ontvangen rioolrecht ook alleen aan dat doel besteed mag worden. Het verschil tussen opbrengst en kostenriolering en daarmee ook de 16.200 uit de najaarsnota wordt daarom bij de jaarrekening 2019 verrekend met de voorziening riolering, wordt in dit geval toegevoegd aan de voorziening. Deze voorziening dient onder meer ter egalisering van het tarief en waarborgt dat de ontvangen rioolrechten bestemd blijven voor riolering.
Dank u wel, mevrouw Mulder. Ik kijk de commissie rond voor eventuele nadere aanvullende verdiepende vragen. Nee, dat is allemaal stil. Dan gaan we nu over naar de tweede termijn voor het onderlinge debat. En aan het eind zal ik u vragen om een standpunt in te nemen of dit als hamerpunt of als bespreekpunt doorgaat naar de raad. Wie mag ik als eerste het woord geven? Nou, niet allemaal tegelijk. Meneer De Valk, HBB.
Ja, dat tap mij even af. Nou ja, ik ben blij dat ik inderdaad hoor dat het een enorme opbrengst van de regelaan is. Ik vrees eerlijk gezegd de praktijkkennende dat hij niet dit jaar zal vallen. Maar per saldo zal het dus uiteindelijk wel een redelijk jaar worden. Dus ja, wij kunnen ons wel vinden in deze cijfers.
Is het wat u betreft een hamerpunt of een bespreekpunt, meneer De Valk?
Een hamerpunt.
HBB een hamerpunt. Wie kan ik nog meer het woord geven? Meneer De Zeeuw, GroenLinks.
Ja, ik kijk altijd liever vooruit, moet ik zeggen. Maar in de begroting staat trouwens ook dat we verwachten dat 2019 in ieder geval op nul wordt afgesloten. Dus wat ons betreft kan het ook als hamerstuk naar de Raad.
Dat gaat lekker. Wie mag ik nog meer het woord geven? Mevrouw Paanmeijer, PvdA.
Dank u wel. Wij verwachten ook dat Reggelaan goede inkomsten zal genereren. En we hopen dat die extra sloopkosten zullen meevallen. En we zien dit stuk dan ook als een hamerstuk. Dank u wel.
Ik mis nog twee. Dan heb ik nu mevrouw Hooijma van de VVD.
Dank voor het beantwoorden van de vragen. Inderdaad, er is een tekort in de najaarsnota gesignaleerd. En we wachten af of dat tekort met verkoop van de Reggelaan in 2019, want dat moet dan wel, wordt vereffend.
En dan hebben we mevrouw De Wit van het CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is natuurlijk jammer dat we het tekort afstevenen. Dat we het tekort moeten rechtbreien met verkoop van onroerend goed vind ik ook altijd een ingewikkelde. Het is een incidentele baat die dan misschien eventuele structurele lasten moet dragen. Goed, dat is waar je mee zit. Ik denk dat we, wat mij betreft, mag dit stuk als hamerstuk naar de Raad.
Dank u wel. En dan mis ik volgens mij nog meneer Rocour van D66. Als last but certainly not least.
Dank u wel. Het mag van ons als hamerstuk naar de Raad. Want ik denk niet dat we er veel aan kunnen veranderen. Ik constateer alleen wel dat als we terugkijken over de hele periode, dat we langzaam dat begrotings- of dat resultaat negatief hebben zien groeien. Het is steeds negatiever geworden. En nu zijn we afhankelijk van de verkoop van de Reggelaan om toch te proberen het op nul uit te laten komen. Dat vind ik een jammerlijk punt en dat wil ik toch wel even erbij vermelden. Maar voor de rest wordt het dus een hamerstuk.
Dank u wel. Dan concludeer ik dat de najaarsnota 2019 als hamerstuk doorgaat naar de Raad, de gewone Raad. Ik noteerde wel één toezegging van de wethouder, namelijk dat zij een overzicht in de maak had van de maatregelen van de winkelvisie. En dan gaan we nu door naar het volgende agendapunt. En dat is de programmabegroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023. En de eerste begrotingswijziging 2020. Jaarlijks stelt de gemeenteraad in november de gemeentelijke begroting vast met daarin een overzicht van de inkomsten en uitgaven voor het komende jaar en een doorkijkje naar de komende jaren. U bereidt het debat voor over de begroting voor. U heeft de mogelijkheid gehad om technische vragen te stellen over de begroting. Daar is in sommige gevallen ruim gebruik van gemaakt. Op 10 oktober heeft u antwoord gekregen op de vragen. Volgens mij zijn ze bijna allemaal op schrift antwoord, maar nog niet helemaal. Voor nu kunt u naar aanleiding van de beantwoording politieke vragen stellen. Het college zal daarop antwoord geven. Dus de eerste termijn is stellen politieke vragen aan het college. Dan eventuele reactie van het college. En eventueel zal er misschien eventueel schorsing zijn. Maar de verdere bespreking van de begroting zal op 8 november 2019 zijn. Wie kan ik het woord geven voor het stellen van politieke vragen aan het college? Dat is heel snel. Dan hoef ik het woord ook niet te geven aan het college voor reactie op de vragen. Dan gaat dus alles door naar de begrotingsraad. Ja, ik kan er ook niet meer van bakken. Dus het antwoord, dan kan je zeggen dat het onderwerp klaar is, panklaar voor verdere behandeling in de begrotingsraad. Agenda punt 5 zou dan toekomen, dat is vervallen. En ik verzoek u nu wel, de leden die geen lid zijn van de commissie Miller, die om plaats te nemen op de publieke tribune. Dank u wel. Nu gaan we verder met agenda punt 6. De nota reserves en voorzieningen weerstandsvermogen 2019. Periodiek worden de reserves en voorzieningen en de omvang van het benodigde weerstandsvermogen aan een herijking onderworpen. Het doel van de nota is de Raad uitgebreid te informeren over welke reserves en voorzieningen er zijn in Heemstede. En er wordt ingegaan op de omvang van de reserves en voorzieningen en het doel waarvoor ze in het leven zijn geroepen. Daarnaast worden de risico's geïnventariseerd ten einde de benodigde weerstandscapaciteit te kunnen beoordelen. Op deze wijze ontstaat een integrale notitie reserves en voorzieningen weerstandsvermogen 2019. Het doel is u adviseert de Raad over het vaststellen van de nota. En ook hier is de behandeling weer in twee termijnen. De eerste termijn het stellen van de laatste vragen aan het college en eventuele reactie van het college. Tweede termijn voor het onderlinge debat. En aan het eind zal ik u vragen of dit als hamerpunt of als bespreekpunt terug moet komen in de Raad. Dus ik ga nu over naar de eerste termijn. Aan wie kan ik het woord geven voor het stellen van de vragen? Meneer De Zeeuw, GroenLinks.
Ja, ik heb één vraag over de reserve sociaal domein, voor de duidelijkheid. Op bladzijde 31 staat dat we ook nog 900.000 euro krijgen vanuit de jeugdzorg. Hè, en dat dat een extra uitkering is vanuit het gemeentefonds. En dat die bovenop die 2,8 miljoen komen. Dus voor de duidelijkheid, dan beginnen we 1 januari met 2,8 plus 0,9, dus 3,7 miljoen. Is dat een goede interpretatie?
Eén vraag, zijn er nog meer vragen? Niet ter rechterzijde, niet ter linkerzijde van mij dan. Nou, dan geef ik het woord aan de wethouder, mevrouw Mulder.
Voorzitter, dank voor de vraag. Die 9 ton moet u zien als stortingen over 3 jaar. Dus dat is gemiddeld 3 ton per jaar.
Dank u wel. Dan gaan we nu over naar de tweede termijn voor het onderling debat. En aan het eind van dat debat, mocht dat plaatsvinden, dan zal ik vragen om uw standpunt. Zoals gezegd, een hamer of een bespreekpunt. Wie kan ik het woord geven? Mevrouw Hooy van de VVD. Fijn dat u het woord aanneemt.
Ja, ik heb meteen een voorstel richting de commissie. We spreken hier over de reserves en voorzieningen. En het staat geagendeerd voor de raad van oktober. Echter staat ook een onderdeel in en dat betreft het IAP. Daar zijn ook reserves voor geboekt. En de VVD vindt het niet juist om nu al die reserves goed te keuren, omdat we nog niet de notitie, het beleidsnotitie hebben ontvangen en daarover hebben kunnen discussiëren in de commissie, CQ in de raad. En die komt pas, die beleidsnotitie, in december. Dus de VVD hanteert nu hetzelfde principe als wij ook voor de begroting gaan hanteren. Dat we graag het IHP even los willen zien en ook de kredieten voor 2020 gekoppeld aan het IHP even los willen zien van de begroting 2020. Dus in de begrotingsraad van 8 november willen we een voorstel indienen. Dat moet dan een amendement worden, heb ik gehoord. En dan moeten we kijken of daar meerderheid voor is. Om dat IAP even los te weken van de begroting 2020. En dan pas in december een uitspraak te doen over het beleid. En dan zou deze nota, reserves en voorzieningen, bijvoorbeeld naar de raad van januari kunnen. Omdat we dat IAP, die reserve IAP, nog onzeker is in mijn geval, voor mijn gevoel.
Dank u wel, mevrouw Hooy. Er wordt een voorstel gedaan namens de VVD. Ik zie allemaal vingers. Ik begin bij meneer De Valk van HBB. En daarna ga ik me gewoon het rijtje af, denk ik.
Ja, ik begrijp dat uw probleem zit in de 4,2 miljoen. Die is afgesplitst van de reserve sociaal domein.
Nee, ik wil graag eerst. Sorry, ja. Ik wil graag eerst. De VVD wil graag eerst de discussie voeren over het IHP. En dat besluit volgt pas in december. En dan wil ik ook weer kijkend naar het besluit wat we dan nemen. En ook weer kijkend of dat klopt met onze reserves en voorzieningen die we hier nu voorliggen. Inclusief de reserves voor het IHP.
Meneer De Valk, HBB.
Daar zijn we het dan volledig mee eens. Het ging me alleen even om wat ik nu in de reserves en voorzieningen zie. Is dat het 4,2 miljoen is afgesplitst. Ik zou eigenlijk de wethouder willen verzoeken om dat niet te doen. Om die gewoon voorlopig te laten zitten totdat we een besluit hebben genomen over het IAP. Het is een hele kleine mutatie.
Wie kan ik nog meer voor een standpunt? Oh ja, ik zou het rijtje afgaan. Meneer Rocour, D66.
Dank u wel. D66 sluit zich helemaal aan bij het voorstel. We hadden exact dezelfde redenering. Wij hebben daar vooruitlopend op een discussie die dan daarna nog komt, ook een voorstel voor die 337.000 die daar staat. Die gaat namelijk naar de algemene reserve en wij willen TZT, dat hoeft natuurlijk nu niet, want we gaan het later bespreken, een voorstel doen om in de algemene reserve een potje te maken voor reserve duurzaamheid. We hebben in de technische vragen al te horen gekregen dat dat heel versnipperd zit. En wij willen eigenlijk gaan zeggen van kunnen we daar niet een separate pot voor gaan maken om wat meer concreet op de duurzaamheid in te zetten. Er zal een grote behoefte aan zijn en we doen dus TZT een voorstel voor een reserveringspotje waar die 337 die hier staat in komt.
Dank u wel. Dan ga ik even door naar mevrouw De Wit. Maar laten we inderdaad, want dat voorstel dat moet nog gedaan worden. Of wilt u daar nu ook al over praten, meneer Rocour? Maar ik denk dat we eerst even het voorstel van de VVD het rondje afmaken.
Nou, ik weet dus niet even hoe dat procesmatig in zijn werk gaat. Wij zeggen nu, we gaan geen besluit nemen op dit stuk. Dus dat betekent dat mijn voorstel dan ook niet behandeld hoeft te worden, neem ik aan. Maar wanneer dan wel? En dan hoor ik graag van de Griffie hoe we dat moeten doen.
Dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw De Wit van CDA.
Ja, dank u wel. Ik kan mij buitengewoon goed vinden in het voorstel dat de VVD heeft gedaan. Het is natuurlijk lastig om nu al geld apart te zetten en naar een bedrag aan te hangen, terwijl we het hele voorstel nog niet inhoudelijk hebben besproken. Dus het lijkt me heel goed om die door te schuiven en daarmee ook de hele nota door te schuiven. Er zitten natuurlijk nog een aantal andere punten in. En dat moeten we misschien in een tweede rondje dan eventjes kijken. Wat zijn er nog meer onderwerpen waar we over willen praten? Die natuurlijk ook heel nauw samenhangen met de begroting. Dus de vraag is een beetje, wat ga je dan nu doen? Wat ga je met de begroting doen? Wat doe je dan in december? Dus het is misschien goed als we daar straks even een rondje over maken van wat willen we nu afspreken.
Ik maak het rondje even af en dan ga ik eerst even naar het college, want ik vraag me af of het überhaupt kan, maar dat moeten we dan zomaar horen. Maar ik maak eerst even het rondje af. Mevrouw Paameijer, PvdA.
Ja, dank u wel. Ik kan mij gedeeltelijk vinden in hetgeen mevrouw Hooy heeft geopperd. Maar ik wil wel aandacht voor de voorbereidingskredieten. Want we moeten natuurlijk wel door kunnen gaan met het IHP. Dus ik wil het niet volledig parkeren. Dus we moeten, en daarom kijk ik ook naar het college. En ik vraag het college dan ook om een reactie in deze.
Okay. Meneer De Zeeuw, GroenLinks.
Ja, we hebben wel vaker dit soort kip-ei-discussies gehad. Eerst het plan, dan het geld enzovoort. Wat wij belangrijk vinden in ieder geval is dat het IHP gewoon door kan gaan. Dus er zijn natuurlijk al, er worden al kosten gemaakt. Dus het kan denk ik heel handig zijn om dan toch al een voorziening daarvoor te hebben. Ik kan me ook voorstellen dat we eigenlijk nog geen idee hebben welk bedrag inderdaad in die voorziening moet komen. Want we gaan natuurlijk nog keuzes maken. Hoe duurzaam worden die scholen? Hoe gaan we de fasering doen in de tijd? Dus het bedrag zal uiteindelijk anders worden. Maar ik kan me voorstellen dat het toch gewoon goed is om al een begin van een voorziening te hebben in ieder geval. En ik vraag me ook af, maar dan zou ik ook wel advies van het college willen hebben, van of het kwaad kan dat we nu dit besluit uitstellen. Maar het lijkt mij niet trouwens, maar dat hoor ik graag.
Dank u wel. Nou, mevrouw Mulder heeft de commissie gehoord, het voorstel gedaan. Er is een overwegende mate positief op gereageerd door de meesten. Meneer Valk heeft iets anders voorgesteld, maar de vraag is inderdaad of het kan en of we het kunnen uitstellen. Dus ik geef het woord aan mevrouw Mulder.
Voorzitter, ik verzoek om 5 minuten schorsing alstublieft.
Ja, dank u wel. Ja, prima. Dames en heren, ik zie mevrouw de wethouder weer binnenkomen. Dus mag ik u allen verzoeken om weer te gaan zitten. Aarde aan commissie. Middelen. Dank u wel. U bent keurig binnen de tijd gebleven, mevrouw de wethouder. Als meneer de Valk nu ook even gaat zitten, dan geef ik nu het woord aan mevrouw Mulder over om de vraag van de VVD over de reserves voor het IHP te beantwoorden.
Nou, voorzitter, het is geen bezwaar om deze nota reserves en voorzieningen op een later tijdstip te behandelen. Het heeft een lichte voorkeur om dat voor 1 januari te doen, omdat er 2 reserves komen te vervallen. En dat zou je dan het liefst in dit jaar willen doen. Maar zelfs dat is natuurlijk uiteindelijk achteraf te repareren, mocht u het niet voor elkaar krijgen om alle stukken voor december besproken te hebben. U moet natuurlijk even met de Griffie en de agendacommissie verder afstemmen, denk ik, hoe u dat gaat inrichten. U kunt dan in praktische zin er misschien voor kiezen de commissie samenleving voor de commissie middelen te laten plaatsvinden, beide stukken in die volgorde te laten behandelen in december en dan in de agenda van december ook die stukken eerst het IHP te behandelen en uiteindelijk de notenreserves en voorzieningen. En vervolgens kunt u het natuurlijk bij de begrotingsbehandeling op 8 november betrekken en dan zal uiteindelijk blijken waar u voor kiest ten aanzien van uw voorstel, wat u verder doet, maar dat behandelen we dan, neem ik aan, bij de begrotingsraad.
Mevrouw Hooy, meneer de Valk. Ja, nou, ik begin dan maar even met meneer de Valk en dan mevrouw Hooy.
Ja, we hebben het net eventjes overleg gehad over de... Kijk, ik vind eerlijk gezegd, want die reserves en voorzieningen, dat is een stukje balanspost, die hoort bij deze begroting. Dus eigenlijk hebben we toch het liefste dat we hier ook een uitspraak over doen, komende raadsvergadering. Eigenlijk dus het verzoek is om, want de grote discussie gaat over de 4,2 miljoen afsplitsing voor het IHP ten laste van de reserve sociaal domein. Eigenlijk is ons voorstel, tenminste we hebben het net even met de meeste van de fracties kunnen overleggen en die zijn akkoord. Ons voorstel is om alleen die post terug te draaien, dus alleen de 4,2 miljoen weer terug te draaien en in de reserve sociaal domein te laten zitten, totdat er een besluit is genomen over het IHP. En dan kunnen we hem alsnog splitsen. Nou, dan is het volgens mij een type exercitie. En dan zouden we deze nota ook komende raadsvergadering kunnen goedkeuren. Kan de wethouder daarop reageren?
Ik kijk even naar de wethouder. Ik zie verder geen opmerking vanuit de commissie. Dus ik kijk even naar mevrouw Mulder.
Nou, voorstel, we hebben dat besproken. Dat zou natuurlijk uiteraard kunnen. Het enige punt is dat we ervoor moeten zorgen dat de voorbereidingen die nu plaatsvinden, plus natuurlijk het punt voor de Nicolaas Beetschool, dat u dat niet bij deze eruit haalt. U kunt er ook voor kiezen om deze nota reserves en voorzieningen punt beslispunt G en beslispunt H eruit te halen. Dan lost u ook alles op.
Nou, ons voorstel was.
Meneer De Valk, HBB.
Ons voorstel was om alleen deze ene mutatie eruit te halen. In de zin dat de lopende processen kunnen dan gewoon doorgang vinden. Die lopende kosten kunnen ook uitgegeven worden. Alleen de grote klapper, de echte beslissing, gaan we door met het IHP voor de 40, 50 miljoen. Die beslissing moet eerst genomen zijn voordat we dan de 4,2 miljoen apart zetten. Dus het is alleen maar een kwestie van de 4,2 miljoen terugdraaien en dan is Kees klaar.
Zoals verwoord staat, voorzitter, in mevrouw beslispunt G en beslispunt H.
Mevrouw De Wit.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ga met de wethouder mee. Als je inderdaad G en H schrapt, dan hebben we dus inderdaad nog wel over die 37.000 die we nu nog even in sociaal domein houden, wat mijn voorkeur ook heeft. Dus ik vind nu G en H schrappen een heel goed idee. En dat we daarover praten, wat gaan we daarmee doen en dat we die dan doorschuiven naar het voorstel wat u deed in december.
Ja, ik zat zelf te denken dat we eventueel als bespreekpunt kunnen sturen naar de raad en dan dat de raad amendeert. Maar ik kijk even naar wat G en H is, want ik praat nu even uit mijn hoofd. Dus dan geef ik even het woord aan mevrouw Hooy.
Ja, ik denk dat dat de meest praktische oplossing is. Want dan hou je die notitie zoals die is.
En later kom je nog een keer terug op GNH. Ja, dat lijkt mij ook een...
Begrijp ik het goed, mevrouw Hooy, dat u dan meegaat met...
Ja, voorstel van het college. Ja.
Voorstel van mevrouw Mulder.
Ja.
Nu kijk even naar de andere kant, meneer De Valk.
Ja, dus dan draaien we die 4,2 miljoen terug en die 3,37. Dat zijn de punten GNH, daar is HBW ook mee akkoord.
Meneer Rocour.
Ja, even voor het begrip en de helderheid in heel zwart-witte taal. GNH worden eruit gehaald, blijven in de algemene reserve zitten en 3,37 gaat terug naar het sociaal domein. Oh, 4,2 ook natuurlijk, want die komen uit het sociaal domein. Correct? Ja? Alles in het sociaal domein en daar blijft het. Tot nadere orde.
Mevrouw Mulder. Helder.
Voorzitter, we kunnen desgewenst natuurlijk ook een aangepast dictum aanleveren. En dan wat mevrouw Hooy ook al voorstelde. En dan kunt u zeg maar dit misschien als hamerpunt naar de raad brengen.
Nou, ik denk dat een heel prima voorstel is. Ik zie iedereen knikken. Dat is een praktisch punt. En op het moment dat ik dan zou concluderen dat dit in principe als hamerpunt door zou kunnen gaan naar de raad, vermits de beslispunten G en H worden aangepast, zoals net in de commissie, uitgehaald worden. Dus toegevoegd worden, toegevoegd blijven zeg maar, aan de algemene reserve. Of in ieder geval niet apart gezet worden in verband met IHP. Dus ze worden er gewoon uitgehaald. En op het moment dat dat gebeurt, dus het beslispunt G en H, dan wordt het een hamerstuk voor de aanstaande raad. Daar zijn we met z'n allen over eens. Nou, dan doet het mij deugd dat we met z'n allen zo goed eens zijn en ook zo vreselijk snel. Dan sluit ik dit agendapunt af en dan gaan we over naar agendapunt 7. De motie Groene Legers. En conform die motie is onderzocht of vrijstelling of verlaging van bouwlegers leidt tot verduurzaming van het Heemsteedse woningbestand. Het is van belang het woningbestand in Heemstede te verduurzamen, daar zijn we het allemaal over eens, denk ik. En zo een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen van het klimaatakkoord en de inwoners te stimuleren. Uit het onderzoek komt naar voren dat de vrijstelling of verlaging van bouwlegers niet het effectieve middel is om dit doel te bereiken. Ook hier weer, toch, u mag een zienswijze geven, wel weer de behandeling in twee termijnen. Het stellen van eventuele vragen aan het college, reactie van het college. En de tweede termijn is onderlinge debat en het standpunt met een zienswijze. Dus ik begin met de eerste termijn. Wie kan ik het woord geven voor vragen? Meneer Kremer, HBB.
Ja, dank u voorzitter. Maar het was een heel duidelijk stuk, waarvoor dank allereerst. Ik vroeg mij één ding af. Het komt er eigenlijk een beetje op neer dat er te weinig particulier gebouwd wordt om een substantiële bijdrage te leveren in de duurzaamheid. Dan trek ik daar min of meer de conclusie uit dat het toch het ambtelijk apparaat enigszins belast. En dat die kosten daarvan niet opwegen tegen de baten. Met andere woorden, als je zeg maar die financiële impuls geeft, dan is dat een impuls per bouwobject. Het gaat dus niet om de leesjes wat de gemeente geld kost, maar puur om de rompslomp eromheen. Dat is het niet waard om dit te doen, want als het kostenneutraal zou zijn, zou ik zeggen van je kan het net zo goed wel doen, want de kosten zijn toch per woning. Begrijpt u een beetje waar ik naartoe wil?
Oké, zijn er nog meer vragen? Meneer Rocour, D66.
Ja, dank u wel. Wij hebben deze motie ingebracht, dus we zijn een beetje teleurgesteld over de uitkomst. Maar ik heb er alle respect voor, hoor. Ik denk dat er gedegen naar gekeken is. Ik heb wel een andere vraag. Een beetje misschien ook opvolgend op de vraag van de HBB. Maar als we dit doen, heeft het college dan misschien suggesties hoe we wel een stimulering kunnen doen? En welke alternatieve methodes toegepast kunnen worden? Er wordt nu gesuggereerd van wij gaan de subsidieregeling onder aandacht brengen. Nou, dat lijkt me mager. Dus ik wou eigenlijk het college uitnodigen. Heeft u nog andere suggesties?
Dank u wel. Kan ik nog iemand meer noteren voor vragen? Nee, dan geef ik het woord aan de wethouder voor het beantwoorden van de vragen. En dat is mevrouw Mulder.
Voorzitter, zoals het doel is opgevat, heeft het natuurlijk met name de bedoeling gehad, die motie, om met name een positief signaal af te geven naar particulieren dat duurzaamheid loont. Maar met name het punt, en dan gaat het niet alleen om de belasting van het ambtenarenapparaat, dat speelt natuurlijk dan mee, van hoeveel ga je optuigen aan kosten en communicatie op dit punt. En wat levert dat op als het 3 huizen per jaar, of 1 huis per jaar is, hè, bij wijze van spreken. Dan kun je natuurlijk jezelf afvragen, dat moet u zich ook afvragen, wat is dan uiteindelijk het echte effect van de maatregel? Stimuleer je dan ook echt, beloon je dan ook echt, in kwantitatieve zin, die inwoners? Dan beperkt zich dat feitelijk maar tot 1 per jaar. Hè? Nou goed. Dus dat is met name de afweging. Maar goed, het voorstel ligt hiervoor ter afhandeling op deze manier. We hebben natuurlijk ook nog gezegd dat we sowieso naar de leesjes zouden kijken. Hè? We hebben natuurlijk in het kader van de begroting gezegd, we gaan opnieuw naar die leesjes bekijken. Dus op het moment dat je zegt van ja, we trekken daar dan nog een keer bij, op het moment dat we leesjes in hoge mate gaan heffen, maar dat doen we dus nu helemaal niet. Dus je kunt helemaal geen financiële prikkel of maatregel organiseren om daar een positieve draai aan te geven. Maar op het moment dat je zegt, we gaan gigantisch leesjes heffen op bouw, wat dus niet gebeurt hier in Heemstede, maar als je daarvoor zou kiezen, ja, dan kun je misschien nog een compensatiemaatregel die iets uithaalt erin brengen. Heb ik gedeeltelijk ook een antwoord gegeven op D66. Het loont pas op het moment dat je er echt iets tegenover kan zetten. Het enige wat ik u heb voorgesteld in het uitvoeringsprogramma 2019, dat raakt er enigszins aan als je het hebt over de transitieversneller, waar we nog bezig mee zijn om dat verder uit te ontwikkelen en daar randvoorwaarden bij te ontwikkelen. Dat is iets waarvan je zegt dat is een positieve maatregel op het moment dat er een initiatief komt uit particuliere huiseigenaren om iets te doen aan de verduurzaming van hun woning in een collectief. Daar zetten we dan een soort van subsidiemaatregel op.
Dank u wel. Ik zie nog een vinger van meneer Kramer, HBB.
Ja, dank u voorzitter. Begrijp ik dan de wethouder goed als zij constateert dat de mensen die nu een nieuwbouwwoning laten bouwen 1 keer per jaar, dat die sowieso al geen leesjes betalen en dat die misschien straks pas de dupe zijn zodra we de leesjes kostendekkend gaan maken?
Mevrouw Mulder.
Voorzitter, meneer Kramer neemt natuurlijk het woord dupe, maar het was een voorstel wat zelf uit de raad is gekomen om eventueel naar het invoeren van bouwleesjes te kijken op het moment dat we zeiden we hebben wellicht tekorten in onze begroting.
Ja, duidelijk. Oh, ik zie nog een vinger van meneer Rocour, D66.
Ja, dank u wel, want dan wil ik er toch ook even op inhaken. Want aan de ene kant zeggen we gaan naar alle leesjes kijken. Dat was de vorige motie, dat bent u aan het doen. En dat is inderdaad om te kijken van halen we genoeg binnen aan de leesjes om het kostendekkend te maken. Is de conclusie dat op dit onderdeel van die leesjes, als we die dadelijk kostendekkend zouden maken, dat dit dan nog steeds geen effect heeft? Domweg omdat het aantal privéwoningen wat gebouwd wordt, waar een vergunning voor nodig is, zo klein is dat het nihil is. Want dan maakt het punt niet uit. Anders heeft de HBB natuurlijk gelijk. Als wij aan de ene kant de leesjes dadelijk omhoog gaan brengen, dan zou dit misschien een groter effect hebben. Maar als er niet voldoende woningen zijn die ervoor in aanmerking komen, ja, dan geldt het niet. Zo had ik het gelezen. Klopt dat?
Dat klopt, voorzitter. Nu, het
gaat natuurlijk om Mulder.
Dank u wel, voorzitter. Het gaat natuurlijk om de situatie nu. En deze motie hebben we al een tijdje onderhandelen. We hebben al langs meerdere kanten bekeken van zou het überhaupt nog kunnen? Want de goede wil is er natuurlijk wel op dat punt, omdat je natuurlijk positief wil stimuleren als mensen verduurzamen aan hun woning of iets daarin doen. Als het nou daadwerkelijk zo is dat we ons leesjesbeleid gaan veranderen ten aanzien van bouwen, verbouwingen of wat dan ook, en het zou inderdaad ertoe kunnen leiden dat mensen grootschalig duurzame maatregelen gaan treffen aan hun huis en we kunnen daar leesjes op heffen, dan zou je nog kunnen zeggen, je zou die motie er opnieuw bij kunnen betrekken. Maar nu haalt het in feite, dat is eigenlijk de conclusie waar we nu toe komen, te weinig uit. Dat is het punt. Aan u de keuze wat u er verder mee wilt. Maar dit is het voorstel ter afhandeling.
Dank u wel. Ik zie geen vraag. Oh, ik zie nog een hand van meneer De Zeeuw.
Nou ja, dat was eigenlijk een begin van de tweede ronde dan, denk ik.
Oh, u wilt al aan de tweede ronde beginnen?
Nou ja, wat mij triggerde was, van zijn er nog suggesties? Nou, ik denk inderdaad dat we met de leges weinig kunnen doen. Maar we kunnen ook aan de andere kant denken, zeg maar omgekeerd stimuleren. Ik ken voorbeelden van mensen die een jaren 30 woning energie neutraal willen maken. En dan eigenlijk het dak 5 centimeter omhoog willen doen om daar de isolatie aan te brengen. En dan loop je tegen allerlei regels als het gaat om welstand en de bouwverordening. En dan zie je dat dat vaak een belemmering is. En ik zou graag, maar ik denk dat dat niet in dit kader is, maar bijvoorbeeld in de omgevingswet, als we die gaan invoeren, de omgevingsvisie, dat we ook daar goed naar kijken. Want er zijn soms gewoon belemmeringen die mensen op heel veel extra kosten jagen, want uiteindelijk is het dak geïsoleerd, maar naar binnen toe, en dat kost er gewoon veel meer.
Ik zag de hand van meneer Radix, VVD.
Ja, dank u wel. Volgens mij is gewoon de algemene conclusie dat het niks oplevert. Wat ik wel denk, en dat triggerde mij weer, meneer De Zeeuw, is dat, dat ik eigenlijk wil aan het college, wil aan, of de wethouder in deze, wil dwingen om niet te lang te wachten, maar actie om te gaan kijken hoe je gebruik kunt maken van die rijkssubsidie. Dat is een potje waar waarschijnlijk nu nog 84 miljoen in zit. Ik zou zeggen, wacht daar niet te lang mee en ga daar gewoon snel actie ondernemen. En dat tikt meer aan dan die leesjes.
Dat 84 miljoen, dat tikt natuurlijk altijd wel aan. Ik zie een vinger van meneer Kramer, HWB.
Ja, ik heb het gevoel dat we inmiddels ook met de tweede ronde bezig zijn. Dus,
dat denk ik ook, ja. Dus ik stel voor dat iedereen de zienswijze geeft.
Wij kunnen ons volledig vinden in het stukje over de subsidie van de VVD. En voor wat betreft de leges, het stuk is heel duidelijk van het college. Het is 1 of 2 woningen per jaar. Die mensen die geef je dan een heel klein beetje geld om een veel duurdere verbouwing te gaan doen. Dus de kans van slagen is denk ik minimaal. Dus wij volgen het college daar volledig in.
Dank u wel, meneer Rocour, D66.
Nou, ik heb het geloof ik al in de eerste ronde gezegd. Wij snappen wat de achtergrond is. We snappen de analyse. Dus we snappen ook dat dit verder weinig op zal leveren. Maar ik blijf nog steeds hameren van wat kunnen we dan nog verder doen. En ik hoor wat suggesties van de overkant. En dan zou ik zeggen van kunnen we daarnaar kijken. Maar hierbij is de motie denk ik wel afgehandeld.
Dat is een heldere taal. Mevrouw De Wit, CDA.
Ja, dank u wel. Ik kan niet anders dan mij hierbij aansluiten. Ik denk ook dat het probleem is dat niet zo verschrikkelijk veel nieuw gebouwd wordt hier. Dus dat is natuurlijk niet echt een stimulans. Volgens mij moeten we veel meer gaan inzetten op bestaande bouw en kijken hoe we die woningen kunnen gaan verduurzamen. En daar zou natuurlijk die duurzame wijkschaal waar hard aan gewerkt wordt een goede stap in de richting kunnen zijn.
Ik mis nog mevrouw Paarmeijer van de PvdA.
Ja, dank u wel. Ja, wij kunnen ons ook vinden in het afhandelingsvoorstel van het college. En roepen ook tegelijkertijd op om andere ideeën en denkrichtingen te gaan exploreren van hoe dan wel. Maar vooralsnog sluiten we ons aan bij het voorstel van het college.
Nou, dank u wel allen. Dan concludeer ik ten aanzien van dit punt dat de commissie op zich de analyse snapt van het college en de keuze ook logisch vindt om het zo te laten, dat de motie hiermee afgehandeld is. Maar er is wel een oproep. Ik ga er bijna van rijmen, het is nog geen Sinterklaas. Wat te doen met de 84 miljoen? Dus dat de college daar gaat kijken of er mogelijkheden zijn om die gelden op de een of andere manier in te zetten. En dan sluit ik hierbij het agendapunt op. Meneer Radix, die wil ook iets op de rijm zeggen? Of?
Dit is eigenlijk de vraag om te communiceren dat die mogelijkheid er is, zeg maar, voor burgers uit Heemstede.
Oké, nou, dat is helder en ook meegegeven. Dank u wel. En nu gaan we verder naar actie, niet actiepunt, ja. Agendapunt 8. De regionale energiestrategie. Ik heb daar geen stukken van zien binnenkomen. Dus ik kijk even rond of er de commissie nog vragen heeft. En daarna of de wethouder eventueel mededelingen heeft. Er zijn geen vragen. Dan kijk even naar de wethouder. Zijn daar mededelingen te doen op dit vlak? Mevrouw Mulder schudt van nee. Dus dan sluiten we ook dit punt af en we gaan voor de snelste tijd vandaag. Ga ik naar punt 9, de actiepuntenlijst. U heeft als het goed is de actiepuntenlijst met het afhandelingsvoorstel ontvangen. U wordt voorgesteld om actiepunt 1916 af te doen. En de vraag is of de commissie daarmee instemt. Er zit een tikfout, geloof ik, in de actiepuntenlijst. Voor september wordt u geacht te lezen oktober. Maar dat had u vast allemaal wel begrepen. Meneer De Zeeuw zegt nog wat, wil nog wat zeggen.
Nou ja, er staat één actiepunt die ik geïnitieerd heb vanaf april nu open. Dus ik vroeg me af.
Nee, ik wou wel even dat. De tweede, daar komt nog. Maar de vraag is even of u akkoord bent met 1916 af te doen.
Ja.
Als u daar allemaal mee akkoord bent, dan is de volgende vraag of u nog vragen heeft naar aanleiding van de rest van de actiepuntenlijst. Dan geef ik het woord aan meneer De Zeeuw.
Ja, dat punt 19.9 over de brandveiligheid van Groenendaalse Bos, dat staat nu al een hele tijd open. Dus ik had het niet bedoeld als een hele moeilijke vraag in ieder geval.
De betreffende portefeuillehouder is toevallig aanwezig, dus ik geef graag het woord aan mevrouw Nienhuis.
Oh, daar sta ik verkeerd op beeld. Ik weet niet of dit zo was ingeprogrammeerd, maar misschien wel. Niet, zegt meneer de Griffier. Goed. Het is inderdaad wellicht helemaal niet zo'n moeilijke vraag, meneer De Zeeuw. Gelukkig lost het probleem zich inmiddels op, want het is vrij nat buiten. Maar ik kom op uw vraag terug.
Zijn er nog meer vragen naar aanleiding van het actiepuntenbeleid? Ah, meneer Rocour, D66, en daarna mevrouw Meel.
Ik had wij hadden zo'n vergelijkbare vraag. Er staat op het evenementenbeleid, komen we na de zomer terug. En ik heb het gevoel dat het toch hartstikke herfstig is buiten. Dus de vraag is een beetje, komt daar een datum voor?
De portefeuillehouder, mevrouw Mulder.
Stand van zaken komt op zeer korte termijn naar u toe.
Op zeer korte termijn?
Ja, ik heb het concept al gezien. Dus ik verwacht het binnen een week bij u.
Nou, dat is een heldere toezegging. Wilt u microfoon daar doen, meneer Rocour? Anders blijft de camera hangen. Nog meer vragen naar aanleiding van de actiepuntenlijst? Nee? Nou, dan is ook dit punt klaar. En dan gaan we naar het laatste punt wat verder ter tafel komt. Gisteren ben ik op links begonnen, vandaag begin ik op rechts. Mevrouw Hooy. Meneer Radix.
Ja, dank u wel, voorzitter. Commissie september 2019 heeft wethouder aangegeven dat projectplan Nota Duurzaamheid van 2020 tot 2024 aan te leveren voor deze commissie. Dat is niet gebeurd. Dus de reden, onze vraag is, wat is de reden van de vertraging en waarom zijn we hierover niet actief geïnformeerd? En de vraag daarin is, welk projectplan, wanneer kunnen we het projectplan daar ook over verwachten?
Oké, heldere vraag, mevrouw Mulder.
Voorzitter, naar mijn beleving is toegezegd dat het in oktober zou komen. En volgens mij is het naar u onderweg.
Maar dan zou het toch in oktober geagendeerd moeten zijn. Dat zie ik nergens.
Mevrouw Mulder.
Voorzitter, ik denk dat het aan de agendacommissie dan de taak ligt om het te agenderen. Omdat het een projectprocesbeschrijving is. En dat komt als C-stuk. Is dat toch al naar u toe? Dat de Griffie hier nog helderheid in kan brengen.
Ja, ik begrijp net van mijn onverprezende Griffier dat hij niet op tijd was om voor de ronde van oktober mee te nemen. Hij ligt dus nu klaar voor november, zegt meneer de Griffier.
Dus de nota is klaar dus?
Dat begrijp ik, ja.
Voorzitter, het procesplan voor de nota
mevrouw
is
Mulder.
Klaar.
Oké. Meneer Radix.
De procesgang is iets anders dan dat de nota klaar is. Dus de nota is niet klaar.
Om te weten of nou de nota klaar is of de procesgang klaar is.
Voorzitter, het procesplan van de nota is klaar. Ik heb niet toegezegd dat de nota klaar zou zijn, want het is een uitgebreid traject dat daar aan de grondslag ligt. En dat gaat u daar ook in lezen.
Oké, dank u wel. Nou, dat is een antwoord. Meneer Radix, nog andere vragen? Meneer De Zeeuw.
Ja, voorzitter. Afgelopen week was er het Politiek Café. En dat ging ook, een van de onderwerpen was vuurwerk. En er is nu ook een petitie gestart door de heer Prins. Ik geloof vandaag of gisteren. Ik heb er toch één vraag over. Het gaat over artikel 273 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Die dan luidt van het is verboden consumenten vuurwerk op een openbare plaats te gebruiken. Als dat gevaar, schade of overlast kan veroorzaken. Nou, dat kan. Daar hadden we het in het politiek café ook over. Maar ik heb wel een vraag aan het college over. Hoe moeten we nou dat artikel interpreteren? Bijvoorbeeld, mag het inderdaad niet? Maar geldt het dan niet? Bijvoorbeeld, dan kan je het wel in je tuin doen, want het is geen openbare trein. Of als het allemaal wel mag, waarom dan toch dat artikel? Dus ik heb daar wel wat vragen over. Misschien dat, misschien niet meteen, maar dat het college toch wel wat uitleg kan geven hoe we dat nou moeten interpreteren, dat artikel.
Dan kijk ik in dit geval naar mevrouw Nienhuis. Die moet dan weer even opschuiven, denk ik, naar de volgende microfoon. Nee, het hoeft niet, zegt de griffier. Blijf lekker zitten. U heeft het woord.
Ik had gelukkig nog niet ingedrukt, dus die wissel van stoelen was niet zichtbaar voor iedereen thuis. Het wonderlijke is, dit is de standaardtekst van de VNG. En die standaardtekst die bestaat al heel lang. In inmiddels 355 gemeentes en vroeger nog meer. Er is nooit over gevallen en deze interpretatie van het artikel is ook nooit op tafel geweest. Dit soort artikelen zijn natuurlijk altijd zit er interpretatie rondom regels. Anders zouden we geen jurisprudentie hoeven hebben. En het is altijd geïnterpreteerd als zijnde overlast die niet geduld hoeft te worden. Hè? Als het gaat om overlast. Het kan dus inderdaad overlast veroorzaken die niet geduld hoeft te worden. Maar in enige mate van overlast zullen we altijd van elkaar te verduren hebben. Dat is gewoon onderdeel van onze samenleving. Ik vond dit wel een bijzondere. Ik was erbij, zoals u weet. Ik heb ook de petitie gezien. Gisteren en vandaag zijn er in totaal, denk ik, iets van 25 mensen die hebben de petitie getekend, als ik het goed heb gezien. Het is een vraag die ik nu heb doorgespeeld aan de afdeling juridische zaken, want zoals u weet staat de APV ook nog op de termijnagenda, dus misschien kunnen we het voor die tijd nog corrigeren.
Dank u wel. Meneer De Zeeuw, nog vragen? Nee, dan ga ik naar mevrouw Paameijer, PvdA.
Nee, dank u wel.
Dan ga ik naar die kant, mevrouw De Wit. Nee, dank u wel. Meneer Rokkoer.
Nee, dank u.
Meneer De Valk.
Nee, dank u.
Meneer Kramer.
Ja, dank u. Ik wilde nog wel eventjes reageren op de heer De Zeeuw met het vuurwerk gebeuren. Daar wilde ik ook nog wel even wat over kwijt. De wet kan je gewoon interpreteren dat als u bij mij in de straat gezellig een glaasje champagne komt drinken, dat ik het rotje aansteek, het op de grond leg en zeg, doe een stapje naar achteren. Zodra ik het naar uw hoofd gooi, daar is die wet voor waarschijnlijk. En ik wilde ook nog even meedelen van, ik heb ook die ondertekenaars heb ik gezien, wel geteld, als de anoniemen niet meegeteld worden, geloof ik nu 12. Dus als er nog 5 bijkomen, dan hebben we net zoveel ondertekenaars als klachten die we vorig jaar hadden. Ik begrijp niet waarom we elke keer weer over het vuurwerk hebben, terwijl er geen klachten zijn, er gebeurt niks. Alles gaat helemaal perfect in Heemstede, maar er moet nu een poster komen vanuit de gemeente. En we gaan nu proberen de lokale wet naar onze hand om te zetten om het maar te verbieden. Ik vind het echt zo'n vreselijke onzin en zonde van mijn tijd dit.
Lekker knallen.
Dank u wel. Ik zie meneer de hand van meneer De Zeeuw. Nou, als klap op de vuurpijl.
Ik wil nu niet de discussie over vuurwerk. Het was voor mij een puur juridische vraag. Dus ik was erg benieuwd van hoe moet je dat nou interpreteren. Want ja, als er iets overlast kan veroorzaken, dan zou het misschien dus niet mogen. Dat,
heel eerlijk, echt? Puur juridisch?
Oké, okay, duidelijk, meneer Keizer.
Nou, misschien de laatste. Het is al brandgevaarlijk, zo langzamerhand hier ook. Groenendaalsbos kan ik u alles over vertellen, dus ik kan u ook het antwoord geven na de vergadering.
Dank u wel. Heeft het college nog iets op te merken? Nee? Nou, dan sluit ik de vergadering om 9:02. Dus ik vind dat ondanks dat het feit dat het geen voetbal is, vind ik het een mooi record. En ik wens u nog een fijne avond. Wel thuis.